Samenwerken als feel-good concept. Of is het iets waarmee we nou echt aan de slag moeten? En is samenwerken nou uiteindelijk het middel of het doel? In deze podcast gaan we het hier uitvoerig over hebben. Samen met Martijn Groenleer, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, gaan we alle aspecten van samenwerken nader belichten. En is het nou inderdaad dat feel-good concept? En is het dat modewoord waar iedereen het over heeft? Of kan je er ook echt iets uithalen? Dat en veel meer in deze podcast. Goedendag allemaal. Welkom bij de podcast van Shift Control. Met vandaag samenwerken als onderwerp. In de breedste zin van het woord. En we hebben een hele speciale gast. Hoogleraar in bestuurskunde, Tilburg, Martijn Groenleer. Welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Zeker.
Om te starten denk ik met de introductie voor onze luisteraars, zou jij heel kort willen toelichten wat je in het dagelijks leven doet?
Ja, hoogleraar in Tilburg dus, bestuurskundige. Ik hou me bezig met samenwerkingsvraagstukken, onder andere theoretisch, want dat doen ze op de universiteit, maar ook wel praktisch, dus in de praktijk, veel in de praktijk. En ook veel toegepast op allerlei hele complexe problemen. De energietransitie, daar horen we
super interessant,
veel over. Maar ook problemen rondom veiligheid. De aanpak van wat dan heet tegenwoordig ondermijnende criminaliteit. En ook in wat nog wat ingewikkelder wellicht, wat tegenwoordig wordt genoemd brede welvaart. Dus niet alleen maar economische ontwikkeling in nauwe zin, maar breed, dus ook sociaal en ecologisch. En ja, in al die thema's speelt samenwerken speelt een belangrijke rol. En daar doe ik onderzoek naar, daar geef ik college over. Dat college voor studenten, maar ook in de praktijk, dus met praktijkmensen, executives, CEO's, deels bedrijfsleven, maar veelal wel ook wel een publieke sector.
Ja, tof. Mooie brug en mooie raakvlak, denk ik ook, met ons vakgebied, waarin we dagelijks bezig zijn met samenwerken. Job, welkom ook. Tof dat je er weer bent. Echt heel gaaf. Jij kent Martijn al iets langer.
Ja.
Als je Martijn in een paar woorden mag omschrijven voor onze luisteraar.
Ja, hey, Martijn is in staat om heel toegankelijk complexe materie over te brengen. En een leuke, iemand die bevlogen is en prettig is om mee samen te werken. En ja, gewoon heel veel af weet van dit onderwerp samenwerken op een niveau waar wij als veranderaars heel veel mee te maken hebben. En tegelijkertijd ook vooral die theoretische kant die Martijn net al toelichtte daar. Dat is voor ons heel interessant. Hè? Wat gebeurt er nu in de wereld van de publieke sector? Hè? Een aantal krachtenvelden zijn er gaande. Wat doet dat met samenwerken? Hè? Dus wij kunnen als organisatieveranderaars heel veel doen bij onze opdrachtgevers. Kunnen ze heel veel helpen met agile vraagstukken, verandervraagstukken. Tegelijkertijd helpt het ook om zicht te krijgen op het institutionele kader van wat gebeurt er nou in die buitenwereld. En ik ben heel benieuwd wat Martijn daarover met ons wil delen. En heel benieuwd. Dus veel zin in.
Ja, eens. Om daar gelijk de brug te slaan, Martijn. Wat zijn voor jou, wat je ziet, een beetje de laatste ontwikkelingen, of in ieder geval de dingen waar je nu echt tegenaan loopt als je het hebt over samenwerken in de publieke sector, in de breedste zin van het woord?
Nee, samenwerken is een hot topic. Binnen de overheid ook, elders natuurlijk. En dat is op zich goed, gezien de grote problemen waar we voor staan. Die samenwerking vereisen binnen organisaties en tussen organisaties. Maar het is tegelijkertijd het is ook wel een beetje een feel-good concept. Dus het wordt al snel van, we moeten samenwerken of we moeten beter samenwerken. En in de praktijk blijkt het toch wel ingewikkeld te zijn. Omdat er van allerlei systemen, belangen, andere perspectieven zijn die samenwerking in de weg staan. Dus waar ik voor een deel mee bezig ben, is dat naar boven krijgen en kijken wat er in de weg staat. En soms is dat, zijn dat allerlei legitieme belangen, tegenstrijdige belangen.
Ja.
Soms zijn dat routines, soms zijn dat impliciete assumpties over elkaar binnen organisaties of tussen organisaties, die heel hardnekkig zijn.
Ja.
Dus alleen al dat we in kaart brengen, helder krijgen, bijvoorbeeld op het terrein van de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Daar moeten politie en justitie, en belastingdienst, gemeente, maar ook allerlei private partijen samenwerken naar de leven. Om te beginnen al heel veel ideeën over elkaar die dat ingewikkeld maken. En, dus dat zijn onderwerpen waaraan ik werk. En waar samenwerking belangrijk is, maar zeker niet iets wat voor de hand ligt, terwijl wel iedereen de mond ervoor vol heeft.
Ja, we hadden net een beetje ook in voorbespreking hadden we het natuurlijk over van samenwerken is heel fijn, je kan er heel veel mee bereiken. En het is inderdaad, iedereen heeft er zijn mond van vol op dit moment. Maar het staat ook wel een aantal dingen in de weg. Met de mantel der liefde kan je veel bedekken als je het hebt over samenwerken.
Ja.
Waarbij je soms denk ik ook wel wat extremiteiten nodig hebt. Ook zeker in discussies. Ja, die je dan misschien wel gaat missen.
Ja, nou ja, als je bedoelt met inderdaad samenwerken. Ja, feel good concept. Dus wordt al heel snel gezegd van is goed om te doen. En doen we toch ook. Hè? We werken toch ook samen. En in de praktijk, als je daar naar gaat kijken, dan betekent dat ieder doet zijn eigen ding als onderdeel van een project.
Ja.
Dat is niet echt samenwerken vaak. Dus iedereen levert zijn eigen bijdrage. Maar dat leidt niet tot wat je eigenlijk wilt. Want je wilt dat mensen met elkaar in gesprek gaan. En dat je daardoor verrijking krijgt. Hè? Dat je die verschillende expertise's of ervaringen met elkaar in verband brengt. Dat je echt verbinding is. Want het gewoon naast elkaar zetten levert niet veel extra's op. Dus als je die verschillende partijen aanneemt, die verschillende partijen die zich bezighouden met de aanpak van georganiseerde criminaliteit, die moeten eerst van elkaar weten wat ze kunnen en wat ze willen. En dan kun je tot echte samenwerking komen. En dan kun je ook meer doen dan je nu vaak doet.
Die assumpties waar je het over had, hè, is dat ook iets, even om de terminologie van agile erbij te
maken.
Dat noemen we dan in agile jargon impediments.
Ja.
Ofwel gewoon in het Nederlands blokkades. Het zijn eigenlijk blokkades om effectief samen te kunnen werken. En wat voor assumpties zie jij dan vaak in de praktijk?
Ja, dat is goed. Ja, nou ja, wij gebruiken ook zoiets. Dan in de wetenschap hebben we ook de hidden assumptions en dat soort dingen. En de theorie over immunity to change. Hè. Hoe kan het nou zijn dat mensen willen veranderen en in dit geval ook echt willen samenwerken, maar ze er toch niet toe in staat zijn? Wat staat dat in de weg? En impliciete assumpties over zichzelf, over wat ze kunnen, dat is er één. Maar ook over anderen, wat die kunnen en willen.
Ja.
Tussen publiek en privaat is het vaak natuurlijk vanuit de publieke sector, van ook de private sector zit er alleen maar in vanuit allerlei commerciële overwegingen. En onze doelen en belangen zijn toch wel echt anders, zo niet tegengesteld. En dat hoeft vaak helemaal niet zo te zijn. Dus we hebben ook echt wel voorbeelden van samenwerking waar private partijen, bijvoorbeeld netbeheerders, energie, wat betreft het energiesysteem, vergelijkbare veiligheidsbelangen hebben als de publieke partijen. Dus daar moet je elkaar dan vinden.
Ja, want het elkaar weten te vinden is natuurlijk super belangrijk. En wat wij zien, vooral natuurlijk ook in de praktijk als we bezig zijn bij organisaties om te helpen met agile werken, is dat niet alleen de teams, teams overstijgend de grootst mogelijke moeite hebben om elkaar te vinden, maar ook gewoon mensen binnen het team al. Als je het hebt over die verschillende belangen en snappen we nou wat iedereen doet, zijn we bij elkaar gezet omdat we een team zijn? Of zijn we ook echt met elkaar aan het samenwerken als team zijn? En om die drempel eigenlijk haast te beslechten, daar is wel echt heel wat voor nodig. En dat is precies denk ik ook goed wat je er straks zei, Martijn. Zet mensen bij elkaar en je werkt niet samen. Of zet teams bij elkaar en je werkt niet samen. Maar ga vooral met elkaar zoeken van, wat zijn nou onze gezamenlijke belangen? Wat doe jij, wat doe ik en hoe kunnen we daarin met elkaar beter worden en sterker worden?
Ja, wat is een team? Hè? Is het een structuur?
Precies.
Zo zijn er genoeg teams, teamleiders en
Hier, labeltje, jij bent een team.
maar als wij naar teams kijken, kijk ook eerder naar wat ook collega's van mij noemen teaming. Dus ja, voor teamwork eigenlijk meer. Hè? Dus het proces van het zijn of worden van een team. Dus dat gaat voorbij de structuur. En voorbij allerlei formeel vastgelegde procedures en processen. En dat is echt wat anders. Dat is binnen organisaties al lastig met allemaal mensen die misschien nog wel dezelfde baas hebben. En waar wij ons mee bezighouden, dan zijn dat ook nog vaak teams die, daar zitten mensen in met allemaal ook nog weer een andere baas. Die op papier ook allemaal andere belangen hebben. Dus dat zijn, en die soms zelf ook nog weer verschillende posities hebben in de hiërarchie.
Ja.
Die als ze niet in dat team werken, dat multidisciplinaire team, waarbij we hebben programma's waar we die teams begeleiden, trainen, coachen en tegelijkertijd ook onderzoek doen naar hun manier van werken en gedrag. Dat zijn teams die heel divers zijn, wat wat belangrijk is en wat een belangrijk factor voor succes zou kunnen zijn. Maar in eerste instantie vaak een barrière om tot überhaupt iets te komen. Dus die laten we nadenken over, wat is het probleem eigenlijk? En hoe kijk je naar het probleem?
Ja.
En is wat jij het probleem noemt, is dat ook het probleem voor een ander?
Ja.
En dat zien we dat al vaak heel veel tijd en energie kost. Maar tegelijkertijd ook tot hele mooie nieuwe inzichten en ideeën kan leiden. Hè, over, daar moet je over met elkaar in gesprek gaan. En uiteindelijk, dat betekent dat ook dat je wat grenzen moet overstijgen.
Ja, om hem heel, heel praktisch te maken. Onze luisteraars zijn juist heel erg bezig met die samenwerking en vooral die teamvorming. Wat zou jij hen als tip geven? Van, joh, hoe kan ik nou juist, we zijn bij elkaar gezet als team, maar hoe kan ik er nou voor zorgen dat we ook echt bezig zijn met de dingen die we moeten doen?
Ja, uit onderzoek en ook uit ons eigen onderzoek blijkt ook wel dat een zekere mate van veiligheid wel belangrijk is. En dus om te durven zeggen wat je denkt.
Ja.
En ook daarnaast en of daarna te durven doen.
Ja.
Hoe
creëer je die veiligheid?
Dat is een goeie. Dat is aan het team om dat te doen met elkaar. Ik denk bij aanvang al aangeven dat dit een belangrijk aspect is. Ik denk dat vaak wel voor veronachtzaam wordt. We hebben als team een doel en soms is dat een gegeven doel en nou laten we gaan uitvoeren. En het gaat ons om de inhoud en et cetera. En dan loopt zo'n team er toch vaak later tegenaan dat ze er toch allemaal niet op dezelfde manier in zaten. En misschien ook wel niet allemaal hadden durven zeggen hoe ze erin zaten. Ik denk dat vanaf het begin expliciteren dat het belangrijk is om er aandacht aan te besteden. En dat zijn dus vragen, dat kan ook gewoon heel persoonlijk worden. Met vragen zoals, wat wil jij daar eigenlijk uithalen? Individueel of vanuit jouw organisatie? Wat kan jouw organisatie inbrengen? Wat voor meerwaarde kan jouw organisatie hebben? Het is ook voor jou of voor jouw organisatie juist lastig. Hè? Wat is er gevoelig? Wat is, waar willen jullie misschien juist ook nog, waar wil je zelf of waar wil je organisatie zich juist nog verder in ontwikkelen of verbeteren? Dat zijn vragen die niet automatisch worden gesteld en ook niet aan het begin, zeker ook niet aan het begin van zo'n traject. En als je die niet stelt, kom je er later achter wellicht dat dingen uiteen gaan lopen, irritaties, frustraties.
Ja. Ja.
Dus wij merken wel dat die veiligheid om te kunnen zeggen en te kunnen doen en zeker ook te leren door op basis daarvan te leren.
Ja.
Dat een belangrijk is. Hè? Dat helpt ook om een beetje onderling vertrouwen op te bouwen. En daarvan weten we dat dat een belangrijke factor is.
Ja.
En wat zie je, want het thema veiligheid bij teams is cruciaal. Dat is triviaal ook. En het wordt ook onderstreept door het team zelf en de mensen die de teams in de praktijk ondersteunen. Hè? In even de terminologie van SL bijvoorbeeld bijpakken, heb je de rol van Scrum Master.
Ja.
Hij of zij is verantwoordelijk om het team te faciliteren in de events, zoals in retrospectief, waarbij wordt teruggekeken wat hebben we nou gedaan en wat kunnen we daarvan leren. Hè? En wat deze mensen vaak ook zien is dat die veiligheid cruciaal is om dit soort events succesvol te laten zijn. Tegelijkertijd is ook altijd de vraag van ja, de rol van de manager. En wat we vaak zien in organisaties die ja, bezig gaan met een nieuwe manier van werken, modernisering van samenwerken, die is natuurlijk situationeel, dat is ieder bedrijf weer anders, medegegeven de context natuurlijk van de organisatie, zien we dat op het moment dat teams modern samenwerken, dat die adoptie, als die eenmaal, als het vliegwiel eenmaal draait, dan gaat dat goed. Tegelijkertijd zien we ook dat de manager, omdat die wat verder af komt te staan van zijn of haar teams, het ook lastig vindt om mee te helpen. Dus wat we wel eens adviseren is dat we, daar helpen we ook actief bij, om dan ook de, ik noemde al eerder in de podcast, de impediments, dus de blokkade, de knelpunten, de problemen, dat die gezamenlijk bekeken worden. En ook gezamenlijk gekeken wordt door de mensen om het team heen, van hoe kunnen wij het team nu helpen, hoe gaan we dit nou oplossen. En je ziet ook dat het voor de rol van manager ook lastig is om te helpen, omdat ja, je ook niet meer er dagelijks naast zit, omdat het team natuurlijk steeds autonomer wordt. Hè. Lastig om, nou, zo'n thema veiligheid, dus het is fundamenteel voor een succesvol team. Hoe kun je nou als manager bijdragen aan die veiligheid, althans het verbeteren ervan, het optimaliseren? Er zijn natuurlijk heel veel variabelen over toepassing op dit onderwerp.
Nou ja, ja, het is interessant dat je dat zegt. Dat is dus, ik zit iets minder in de private sector, maar dit geldt ook voor de publieke sector. Waar wij tegenaan lopen als wij met teams werken, die operationeel, tactisch, maar ook wel op strategisch niveau zitten, dan uiteindelijk is vaak, lopen ze vaak tegen het management aan, in de brede zin van het woord. Topmanagement is niet zo'n probleem. De bazen, zo te zeggen, die vinden het allemaal prima.
Die staan ook meer op afstand vaak.
Staan ook meer op en kunnen, hebben voor een deel makkelijk praten. Die zeggen, nou, hey jongens, ga je gang, daar maken we het moois van.
Ja, maar plezier.
Daar zijn we heel.
Die andere.
Maar wel die kant op.
Het directe management is wat ingewikkelder. Deels omdat ze inderdaad wat verder misschien van afstaan. Als zo'n team zelf aan de slag gaat, en zeker ook als ze succesvol zijn. Maar dus de uitdaging is om, contact te blijven houden. En waarbij wij hebben dus ook, na verloop van tijd zijn we ook met het management zelf gaan werken. Mm-hmm. En hoe zij met hun teams om kunnen gaan. Juist ook die vraag, nou ja, gewoon check-in vragen te stellen die niet gebruikelijk zijn. Nee, misschien in het bedrijfsleven wel, maar bij de overheid is dat toch wel toch wat klassieker, denk ik nog, wellicht allemaal. Dus dat vergt toch een andere manier van opereren. En een andere manier van, ja, wat je zegt, faciliteren, ondersteunen. Ja. En dat is me niet altijd bekend mee of gewend aan.
Wat zijn dan tips die jullie geven aan, nou ja, zo'n manager die daar moeite mee heeft, die daarmee struggelt? Dat zien we echt dagelijks op basis terugkomen. De check-in noem je al.
Nou ja, wij laten ze voor een deel toch dezelfde processen doorlopen als die teams. En we dezelfde soort trainingen en coaching als die teams. Om ze ook een beetje datzelfde gevoel te geven. En dezelfde tools mee te geven.
Wat je ziet bij transformationeel leiderschap. Dus op het moment dat de veranderingsbeweging is ingezet. En we op teamniveau zaken als veiligheid aan het creëren zijn daar waar nodig natuurlijk. En het management helpen in die nieuwe setup, nieuwe configuratie. Ook helpen om een rol te kunnen pakken daar als transformationeel leider. Zien we ook dat de behoefte aan, zeg maar, dat we de formele structuur, de hiërarchie, noem het al eventjes eerder, de hiërarchie en ook even een zijstapje naar een aantal sturingscontrolemechanismen, dus een command en control structuur van een organisatie, die kennen we natuurlijk van het leger, daar komt het allemaal vandaan. En daar hebben we ook een aantal procedures en organisaties op ingericht. Hè? En even concreter mee doel ik eigenlijk op zaken als waardering. Hè? Mm-hmm. Dus hoe erken en waardeer je medewerkers?
Ja.
En met name de nadruk op het collectief, op meervoud, op de teams. Hè? Want op het moment dat je natuurlijk bezig bent met die transformatie en die teams die werken op de nieuwe manier, zien we vaak de uitdaging om ze ook te erkennen en te waarderen over die as.
Ja, waar heel veel teams of leden van teams tegenaan lopen, is dat ze willen wel veranderen, iets anders doen, ook in dat team opereren. Ze kunnen dat op een gegeven moment ook, maar ze worden daar niet voor beloond. Bijvoorbeeld officieren van justitie moeten nog steeds zaken draaien en worden beloond voor het aantal zaken dat ze draaien, succesvol draaien. Dus dat is een soort disincentive dat ontmoedigt om ook samen te gaan werken met anderen. Zeker als dat niet direct tot heel meetbaar, concreet resultaat leidt voor hun eigen organisatie. En als ze dat ook niet direct heel eenvoudig kunnen verkopen naar hun leidinggevende, naar het management. En het management dat dan weer niet naar de top kan verkopen. Ja. Dus de uitdaging zit hem hier voor ons ook. En dat is ook een belangrijk element in. Hoe kun je op een andere, nieuwe manier naar prestaties kijken. En naar prestaties van het team. En dus in samenwerking geleverde prestaties.
Precies.
En dat vraagt soms ook nieuwe indicatoren voor samenwerking.
Ja. Ja.
En dat vraagt ook van organisaties dat ze niet altijd op hetzelfde moment ook resultaat. Het betekent dat ze niet altijd op hetzelfde moment resultaat kunnen tonen. En soms de credits naar een andere organisatie gaan. Maar zij later op een ander moment. Ja. Dus ook wel weer voor een ander deel credits kunnen claimen. Maar dat is iets wat ingewikkeld is. En ook zeker ook in
bestuurlijke
settings.
Dit is precies wat we zien. Als wij binnen een organisatie binnenkomen en aan de slag gaan om te helpen om agile te gaan samenwerken. Dan zie je dat, hè, er is vaak een heel mooi idee en we willen bijvoorbeeld Scrum implementeren. En we willen met de teams, we willen de samenwerking gaan boosten. Maar alle oude constructen binnen het bedrijf, als je het hebt over inderdaad het verlonen, de command and control die je op net noemt, dat is allemaal nog in place.
Ja. Maar dat hoeft ook niet per se, hoeven te veranderen of althans te verdwijnen, laat ik het zo zeggen. Want heel veel van die organisaties waar wij mee werken, die staande organisaties, die zijn er, die blijven er, die hebben we ook nodig. Hè? Dus de politie, het OM of het energiesysteem, de staande organisaties hebben we voor een deel nodig om gewoon bepaalde processen, routinematige processen te blijven draaien.
Ja.
Wat je nodig hebt, en zo kijken wij ernaar, dus binnen die organisaties, maar ook vooral tussen die organisaties, horizontale teamverbanden. Ja, en daar moet een soort tolerantie voor zijn.
Precies.
Die moeten kunnen worden geaccommodeerd. En het lastige is natuurlijk dat erbij komt. Dus het is niet zozeer dat iets weggaat. En ook voor individuele professionals is het niet zo dat er iets weggaat. Die hebben vaak nog gewoon hun taken die ze eerder ook al deden. Daar komt bij dat ze ook nog moeten samenwerken. Dat ze in samenwerking prestaties moeten leveren. Ja. Dus dat maakt het ingewikkeld dat die organisaties niet per se verdwijnen of hoeven te verdwijnen. Die zijn nodig voor een deel van het werk. Maar het komt erbij.
Dat
maakt het ingewikkeld. En, dus, voor wat betreft het belonen betekent er is ook nog steeds een basis van waarvoor je eerder ook al werd erkend of gewaardeerd. Ja. Dat blijft.
Ja.
Maar er moet nog iets anders bij komen.
Nou, je ziet vaak dat ook de organisatie door die oude governance structuur met de klassieke beloningsstructuren, dat bijt ook de organisatieverandering. Hè. Dus op het moment dat je manager wat meer naar de zijkant verdwijnt, omdat je team meer autonomie krijgt en de teams om je heen, maar hij of zij gaat wel iets zeggen over wat jij een jaar terug hebt gedaan, dan is daar een bepaalde afhankelijkheid tussen jou als teamlid en je manager, hè, dus de hiërarchie. En tegelijkertijd, als je kijkt naar het belang van bedrijven, het werk gebeurt in het team. Daar moet het optimaal draaien. En wat ik heel mooi vind dat je zegt, is dat op dit moment zijn we ook bezig bij een opdrachtgever om juist die tactische laag, nog maar eventjes, waarbij in dit geval dus product owners, En dat zijn dus eigenaren van een bepaald domein. Hè? Dat zijn de vertegenwoordigers en zij zijn bezig met de priorisering eigenlijk van het werk dat gedaan moet worden. Even in de notendop. Ja, die zijn dus al die belangen die ze behartigen, ze komen bij elkaar om af te stemmen van goh, wat moet er nou eigenlijk gebeuren in zijn totaliteit en hoe kunnen we hier een integrale benadering nastreven? En je ziet dus precies dit. Dit is on top of de dingen die ze al doen. Ze zijn ontzettend druk vaak, de product owners. Dat zien we overal bezig met de purpose van hun rol. Hè. Dat is namelijk richting het domein, het team, voor zorgen dat de juiste prioriteiten gesteld worden. Tegelijkertijd moeten ze ook nog toch met die managers praten, want die zijn ook volop in transitie en die hebben ook behoefte aan informatie.
Ja.
De manager is ook een stakeholder geworden. En ze moeten ook met elkaar gaan afstemmen. Ja. Want op het moment dat je de integraliteit niet goed borgt met elkaar, dus niet genoeg afstemt, ja, dan is het allemaal heel individueel, heel erg per team. En ja, is de waarde die wordt opgeleverd niet optimaal.
Ja, ja. Integraliteit is ook wel een magic word, ook binnen andere domeinen, ook publieke sector, semi-publieke sector. Alles gaat om integraliteit. Hè. Die complexe problemen kun je alleen maar aanpakken als je daar integraal naar kijkt en ze integraal aanpakt. Dus vanuit de economie, vanuit de ecologie, vanuit de sociale kant en dan dus uit verschillende organisaties, vanuit die organisaties weer verschillende divisies of afdelingen. Ook dat is wel weer verbloemd, wel weer het een en ander. Hè? Dat integraliteit van waar gaat het dan uiteindelijk over? Voor mij gaat het in veel gevallen toch ook over coördinatievraagstukken.
Ja.
Afstemmingsvraagstukken. Ja. Dus de samenwerking is belangrijk.
Ja.
En dus hoe werk je samen? Maar het is ook van ja, hoe stem je onderling af? En dat is al eeuwenoude, maar dat is al een vrij oude vraag.
Ja. Het vermogen, om samen te kunnen werken, hè, dat komt ook om de hoek kijken. Hè. Dus niet iedereen kan dit afstemmen. Natuurlijk is het een top-off, hè, maar het doet ook een beroep op je.
Maar dat is ook een vraag die we ook vaak bespreken van moet iedereen dit kunnen in al die organisaties en moet iedereen maar een samenwerker zijn, hè, binnen je organisatie of buiten je organisatie. Ik denk dat wij hebben geconstateerd in het werk, in ieder geval met de organisaties waar wij samen mee werken, dat niet iedereen daar een professional in hoeft, daar een professional in hoeft te zijn. Maar dat iedereen er wel een zekere basis in zou moeten hebben. Dus in ons werk hebben we ook een soort onderverdeling in. Het is goed dat sommigen de basics hebben van je moet een beetje weten hoe je buiten je eigen kaders kunt denken. Maar niet iedereen hoeft die samenwerker te zijn. Ja. Omdat dat inderdaad ook bepaalde vaardigheden vereist. Naast om te beginnen een bepaalde mindset, een bepaalde houding.
Ja.
En
ja.
Daar begint het, maar vereist bepaalde vaardigheden. Dan kun je een hoop leren. En je kunt zeggen, nou, iedereen zou dat moeten leren. Maar de vraag is of je daar als organisatie ook, of je dat van iedereen wil vragen en daarin wil investeren natuurlijk. Ook omdat je er ook mensen moet zijn die bepaalde processen die er sowieso zijn, routinematige processen, meer gekende processen.
Of dat daarbij nodig is.
Worden.
Ja. Ja. Als ik even terug maar pakkend op wat je er straks zei, en dat sluit denk ik hier heel mooi bij aan, is eigenlijk ga de tip hè, die ik in ieder geval destilleer is, ga als organisatie en als team met elkaar het gesprek aan. Waarom werken we samen? Wat verwachten we van elkaar in de samenwerking? Wat verwachten we van die integraliteit? En is het voor sommige processen inderdaad dat we als team met elkaar moeten samenwerken en voor anderen die misschien meer routinematig zijn, waarbij de processen al hartstikke goed lopen, laat dat dan ook vooral zo zijn zoals dat is.
Ja, en bij ons is daar gewoon het startpunt altijd van, wat is nou eigenlijk het probleem,
wat wil je?
Wat is de opgave?
Ja.
De opgave is ook zo'n modewoord nu in de beleidswereld. Was de opgave waarvoor staan en vereist die opgave vereist die samenwerking.
Precies.
Want niet overal en wat voor samenwerking vereist die binnen onze organisatie, tussen organisaties, welke soort organisaties dan, wat voor soort samenwerking. Hè? In de veiligheidswereld gaat het dan soms over ontkleurde samenwerking. Hè? Die domeinen hebben allemaal een kleur Dus het blauw van de politie, zou ik zeggen.
Ja.
En moet dat ontkleurd zijn. Dus moeten daar politiemensen zitten zonder hun, zou ik zeggen, letterlijk en figuurlijk politiepet.
Ja.
En maar moeten die denken vanuit het probleem? Of is het wat traditioneler en zoals we gewend zijn te doen? En de processen waar wij aan werken, zijn echt die processen waar die mensen in zitten. Ja, echt een beetje los van de hiërarchie, los van de structuur. En vooral, wat kun jij toevoegen aan binnen de samenwerking,
ja,
wat betreft de opgave waar je voor staat.
Ja. Zie je daarbij dat de hiërarchie dan ook wel eens een belemmering is voor het succes?
Omdat uiteindelijk is er in die soort organisaties waar je, of in die teams, is toch vaak wel de vraag van, ja, als ze wat, bijvoorbeeld een interventie willen plegen, ja, wie moet daar goedkeuring voor geven? Dan is dat toch hun directe baas.
Ja.
En die directe baas, nou, wat je zegt, managers staan iets verder op afstand. En of worden niet altijd goed meegenomen, laat ik het zo zeggen. En die moeten dan op een bepaald moment nog meegenomen worden. En dat lukt dan niet altijd meer. Hè? Dus dan krijg je van, waarom zouden we dat eigenlijk moeten doen? Of weet ik niet, daar moet ik nog eens even over nadenken. En dat leidt dan tot soms vertraging of frustratie aan de kant van zo'n team.
Ja.
Wij raden die teams ook altijd aan om hun management heel goed mee te nemen.
Ja, precies, te informeren.
Dus te blijven informeren en dat zelf te doen. Hè? Dus niet te wachten tot jouw manager vraagt van wat ben je nou eigenlijk precies aan het doen en wat levert het op. Maar zelf actief zo hun management te informeren.
Ja.
Omdat ze soms moeten escaleren.
Ja.
Dus soms is het nodig om het management in stelling te brengen, om wat te geregeld te krijgen. De paradox is een beetje misschien van hoe autonomer je team en hoe meer ruimte ze krijgen of ze gelaten worden, hoe belangrijker de rol van het management en hoe belangrijker het is om na te denken over welke rol het management vult en hoe je als team je eigen management en verschillende, en van ons dus als je multidisciplinair samenwerkt, dus management in verschillende organisaties meeneemt en ook dat management bij elkaar brengt.
Ja.
En dat is dus wat wij dan ook in die processen doen. En dus je hebt die managers ook bij elkaar. En want die zijn samen ook een multidisciplinair management team eigenlijk.
Ja.
Hè? Dus die structuur is er vaak niet.
Nee.
Soms creëren we zo'n structuur, hè? Dus een ad hoc, eigenlijk een soort ad hoc structuur, die staat nergens op papier. Om hen ook daar soms moeilijke besluiten te laten nemen in samenwerking. Soms ook misschien wel ergens op de rem te trappen als zij vanuit strategisch perspectief denken van dit is niet de kant waar wij willen dat het opgaat. Maar ik denk het is niet zo dat management er niet meer toe doet.
Nee,
ik denk dit is een soort de wisselwerking tussen professionals en teams van professionals.
Ja, volgens mij kunnen we zeggen dat zowel team als management een belangrijke rol hebben, beide. En dat ze niet verder van elkaar af moeten staan, maar juist dichter naar elkaar toe moeten groeien. Maar dat ook de mate waarin gewaardeerd wordt, erkend wordt, die is vaak gestoeld op de oude wereld, hè? Dus modernisatie daartoe, hè? Dus meer sturen op waarde, meer sturen op wat heeft het team als collectief gepresteerd. En daar ook mensen, collega's in waarderen, dat is denk ik de kern ook. Ik weet niet hoe dat voor jou resoneert, zo deze samenvatting, Martijn?
Ja, ik denk dat samenwerking, we begonnen daarmee als een soort feel-good concept. Ik denk dat niemand per se tegen samenwerking is, maar dat samenwerking in de praktijk ingewikkeld is en heel veel nieuwe vragen oproept over hoe systemen zijn ingericht, structuren zijn ingericht. En een ervan is om zich het beoordelingssysteem, waarderingssysteem, andere systemen waar we het over hebben gehad en waarbij ook beginnen is van hoe bepaal je eigenlijk waar je aan werkt met z'n allen, wat het probleem is of de opgave.
Ja.
En ligt dat vast van tevoren of is dat hoe je het maar samen definieert? Dus daar begint het wat ons betreft. En het eindigt inderdaad met hoe je hierover verantwoord. En ook, ik denk ook leren, we hebben het daar niet expliciet over gehad, maar dus het vergt ook wel een andere manier van leren, omdat heel veel wat je hier doet in die teams en zal experimenterend zijn. Zal experimenteren, ja. Vragen.
Ja.
Dus het vraagt veel doen, het vraagt veel leren ook inhoudelijk. Dus over die specifieke problemen waar je werkt. Maar ook over die onderlinge relatie als team. En de relatie met het management. Dus dat is ook iets waar je meer op procesniveau, zo moet zeggen, allerlei lessen uit kunt trekken. En daar gaat natuurlijk best wel fout. Zolang je daar maar wat van leert, dan denk ik zie ik wel vooruitgang. Ook, ook in de teams waarmee wij werken.
Nee, dat is precies ook waar wij ook voor staan. Hè? Fouten maken mag. Want dat is juist hetgene waar je van leert en waardoor je beter wordt. En wat bij mij in ieder geval heel erg, ook in ieder geval de aftroming van ons gesprek is van, heb het er met elkaar vooral ook over. Wat verwachten we nou van elkaar? Wat is inderdaad het probleem? En op het moment dat je dat weet, kan je met elkaar de boel gaan inrichten. En misschien ook wel de keuze maken van, hiervoor, dit is prachtig om dat individueel te doen en vooral niet samen te werken, tot op zekere hoogte.
Ja.
Maar probeer het niet overal in te duwen, zeg maar, in dat samenwerkingssausje, de feel-good
movie. Ik heb ook collega's die zeggen van, als je niet hoeft samen te werken, doe het vooral niet. Het kost vooral veel extra tijd en energie. En
kan je ook wel goed achter verschuilen natuurlijk.
Daar verschuilt men zich achter. Aan de andere kant verschuilen men zich achter van, we zijn toch lekker aan het samenwerken, dus presteren we goed. En dat is natuurlijk ook, samenwerking is een middel en wordt al heel snel ook een doel.
Precies.
En is men al lang blij, zeker in de publieke sector, als men tot een zekere mate van samenwerking kunt komen. En dat denk ik, dat is goed, maar moeilijk uit te leggen aan de samenleving. Hè. We willen toch oplossingen zien voor complexe problemen. Samenwerking is een middel daartoe, zeker niet het doel op zich.
Mooi.
Mooi gezegd.
Martijn, dankjewel.
Dank je.
Graag gedaan. Ik hoop dat je er dat het tot nieuwe inzichten heeft geleid als gesprek en wellicht nieuwe ideeën.
Absoluut, absoluut. Job, jou bedankt. En uiteraard onze luisteraars bedankt. Tot onze volgende podcast.